Vanavond gaan we met elkaar het woord van God openen, ons opnieuw laten toerusten vanuit zijn woord. Het is heel belangrijk en daar zullen we ook de komende tijden wat meer over nadenken, dat we gaan beseffen wat gemeente zijn betekent. We hebben net een raadsdag gehad en dan ben je weer opnieuw gemotiveerd en ja, de richting. Het is zo'n gevaar dat je als gemeente op een gegeven moment in een kringetje draait van we zijn gemeente en dat is het dan. Maar wat betekent het om bij een gemeente te horen? Wat betekent het om in een gemeente te zijn? En een van de belangrijkste dingen is dat we als gemeente natuurlijk een, er staat in de Bijbel een kudde zijn van schapen, maar die schapen die zijn gevonden. En als je als een kudde bij elkaar hoort, dan weten we ook dat er nog heel veel schapen zijn die nog dwalende zijn. We hebben een roeping voor de wereld om ons heen. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat als iemand in de gemeente komt, dan moet er een soort groeiproces plaatsvinden. En misschien is het best wel eens goed om jezelf eens af te vragen, ben ik in de afgelopen tijd gegroeid in mijn geestelijk leven? Is er Jezus groter geworden? Nou, daar zijn met name ook deze avonden zo belangrijk voor. Om het woord van God beter te leren kennen. En om ook met onze verlangens, met onze dank naar de Heer toe te gaan. En ik hoop zo dat dit ook tot groei van ons geestelijk leven mag zijn. Zullen we samen de Heer om een zegen vragen? Heer, wat is het fijn om vanavond hier bij elkaar te komen als gemeente van de Heer Jezus Christus. Heer, en ja, de gemeente, we weten, Heer, dat de gemeente voortgekomen is vanuit de liefde die u geopenbaard heeft aan het kruis op Golgotha. Heer, onze wortels die wortelen in het volbrachte werk op Golgotha. En u heeft uw gemeente gekocht met het kostbare en dierbare bloed. Heer, en dank u wel, Heer, dat we duur gekocht zijn, dat we voor u van onnoemelijk veel waarde zijn en dat u ook met ons bezig bent. Dat u geïnteresseerd bent in ons en dat u ons laat groeien steeds meer naar het beeld van Christus. Zodat Christus ook steeds meer zichtbaar mag worden in ons persoonlijk leven. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons helpen om te ontdekken wat het betekent om bij de gemeente te behoren? Wat het betekent om lid te zijn van uw gemeente? Heer, niet om alleen maar onszelf te behagen, maar juist om ons af te vragen, Heer, wat is uw doel met mijn leven? Hoe wilt u mij gebruiken? Hoe wilt u mij laten groeien? En hoe kunnen we mensen bereiken die de Heer Jezus nog niet kennen? Heer, wilt u ons zo uw zegen geven vanavond? Wilt u onze ogen openen voor dat wat u ons te zeggen heeft? Heer, wilt u met hen zijn die via andere middelen naar deze dienst luisteren? Heer, wilt u ons samen met hen ook een hele fijne avond geven? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan vanavond punt zetten achter het boek Handelingen. Hoewel, dat kun je eigenlijk nooit. Ik zal u dat zo ook uitleggen. Handelingen 28. En daar hebben we toch alle 28 hoofdstukken doorgewandeld. En belangrijke stukjes uit het boek naar voren geprobeerd te halen. In Handelingen 28 krijgen we te maken met het gebeuren dat Paulus met 276 man op het eiland Malta aangespoeld is. De Heer had gezegd, er zal niemand omkomen, alleen het schip zal vergaan. En wees maar niet bevreesd, Paulus, want je bent op weg naar de keizer. En wat er ook gebeurt, en we hebben de vorige keer heel duidelijk gezien, de ene keer komt de wind van voren en de andere keer komt de wind van het noordoosten. En dan krijgen ze een mooie zuidenwind en dan weer een stormwind. De Heer had die wind in de handen. We hebben gelezen dat ze 14 dagen en 14 nachten op de Adriatische Zee rondzwalkten. En toen dachten we, ja, wie heeft nou nog het stuur in handen? En we wisten, er was er één die precies wist waar het schip naartoe ging en dat was God. God die had het roer in handen. Heel interessant als u er niet bij was om dit nogmaals een keertje te lezen. Om te zien dat ook als wij niet meer weten waar ons levensschip naartoe gaat. Ook al dwalen we rond, ook al weten we helemaal niet meer waar we zijn. Er is er één die altijd weet waar we zijn en een plan met ons leven heeft. En dat is die Heer. Nou, in het 28e hoofdstuk lezen we over Malta. Wie van u is wel eens op het eilandje Malta geweest? Ja? Kijk eens even. Nou, op het noordelijk stukje van het eilandje Malta heb je een baai. En bij die baai staat een standbeeld van Paulus. Want het is namelijk aan die noordelijke baai geweest waar Paulus met zijn mannen vanuit de zee op het eilandje Malta aanspoelde. Malta, zo'n 100 kilometer ten zuiden van Sicilië. Malta, bekend om zijn heerlijke aardappeltjes. Nou, ze komen tegenwoordig geloof ik niet allemaal meer uit Malta. Maar goed, het is heerlijk om daar te overwinteren. En dat heeft Paulus ook gedaan. Ze zijn daar 3 maanden gebleven. En dat staat letterlijk in vers 11. En nadat zij op het eilandje overwinterd hadden, gingen ze weer verder. Ze zijn daar dus zo'n 3 maanden op het eiland geweest. De mensen van Malta waren heel anders dan de mensen van, laat ik maar noemen, een ander eiland, Kreta, waar ze vandaan kwamen. Goede reden, dat was in Kreta. Zal ik eens een tekst lezen hoe de mensen in Kreta waren? Nou, schrik er niet van hoor. In Titus, ja, ik hoor al zo mompelen van, nou, in Titus 1 kunt u dat lezen. En dat zijn geen leuke woorden die er staan. Titus 1, vers 12. Hoe krijgt Paulus het op papier? Maar het zijn citaten van de mensen uit Kreta zelf. In vers 12, daar staat van Titus 1. En iemand uit hun kring, uit hun eigen kring, hun eigen profeet heeft gezegd: leugenaars zijn de Cretenzen, altijd beesten en vatsige buiken. Nou, daar kan je het wel mee doen, hè? Dat waren de Cretenzen, de mensen in Kreta. En toch heeft Paulus tegen Titus gezegd: Titus, blijf daar op Kreta, om daar, daar af te maken wat ik daar begonnen ben. Om daar ook de gemeente te laten groeien. Wij zouden om die vatsige buiken heen lopen. En wij zouden gauw naar andere eilandjes gaan. Maar Titus heeft daar toch een prachtig werk gedaan. We moeten deze mensen niet ontlopen. Nou, misschien kent u ook wel van die Cretenzen om u heen. Waarvan je zegt, nou, daar loop ik liever met een bocht omheen. En toch hebben ze nodig. Ze hebben u ook nodig. En ook het evangelie hebben ze zo nodig. Het eilandje Malta, de bewoners op Malta, die waren heel anders. Zal ik u 3 eigenschappen noemen? Kijkt u maar in de, als we weer even terug gaan naar Handelingen 28. In vers 2, hoe worden ze hier genoemd, die mensen in Malta? Daar staat, buitengewoon menslievendheid hadden ze. Ziet u het staan? Moet je even kijken iets verderop. In vers 7. Die ons opnam en ons 3 dagen vriendelijk gastvrijheid verleende. En in vers 10, ze voorzagen ons van hetgeen wij nodig hadden. Wat een mensen. Nou, er zijn hele verschillende mensen waaronder Paulus gewerkt heeft. Mensen die buitengewoon menslievend waren. Mensen die gastvrij waren en hun huis openstelden voor Paulus en zijn vrienden. En mensen die ook zeiden, ja, maar je kan zomaar niet weg. Zeer zorgzaam waren. Nou, als evangelist, wij hebben dat wel eens, vooral mijn vader heeft dat vroeger heel vaak meegemaakt. Dat hij in de ene gemeente heel veel liefde tegenkwam. En andere gemeenten, nou, dat was eigenlijk helemaal niks. Ik weet wel dat mijn vader een keertje in Alphen aan den Rijn woonde en had hij een spreekbeurt. Alphen aan den Rijn had hij een spreekbeurt in Bolsward. En hij zei tegen mijn moeder, we hadden het heel arm. Hij zei tegen moeder, weet je wat ik doe? Ik spaar de reiskosten uit en ik ga wel op de fiets. Dus Vrijdagavond, vrijdags ging hij op de fiets. En toen had hij natuurlijk over de Afsluitdijk de wind tegen. Hij kwam daar bij Bolsward. Heeft daar zaterdags 2 keer en zondags 2 keer gesproken. Heeft er overnacht, ze waren wel gastvrij. En dan 's maandags is hij weer teruggegaan. En toen had hij ook weer de wind tegen. Maar, op de Afsluitdijk. Maar het mooie en dare van alles was, die penningmeester die kwam op een gegeven moment naar mijn vader toe. Want ja, daar leefde mijn vader van spreekbeurten. En die penningmeester die kwam naar mijn vader toe en die zei, en Niemeyer, heb je nog reiskosten gemaakt? En mijn vader zei, nee, ik ben op de fiets gekomen. En toen zei die penningmeester, nou, daar ben ik toch wel heel erg blij om. Want wij hebben het ook niet zo breed hier in de gemeente. Hier heb je, het is echt gebeurd, hier heb je een pakje sigaretten. Want mijn vader rookte toen nog. Hier heb je een pakje sigaretten. En zonder iets ging mijn vader weer naar huis. Nou, kwam hij bij mijn moeder thuis. En we hadden nog niks. Nou, kretenzen en vatsige buiken. Je krijgt met deze mensen te maken, ja? Maar je krijgt tegelijkertijd ook met mensen te maken. Nou, heeft mijn vader, ik weet niet of u ooit Jacob Klein-Haneveld wel gekend heeft. Een hele grote man was dat. En mijn vader was wat smaller en klein. Die zou je bijna omblazen toen in die tijd. En daar lagen ze samen in één bed te slapen. En vlooien overal. Maar ze zakten een keertje door het bed heen samen. Nou, als je die verhalen hoort, maar hoe gastvrij mensen ook konden zijn. Nou, daar krijg je mee te maken. Als je in de dienst van de Heer bent, dan krijg je met hele zuinige mensen te maken. En je krijgt ook met hele liefdevolle mensen te maken. Maar weet je, laat je nooit beïnvloeden. De boodschap blijft hetzelfde. De boodschap blijft hetzelfde. En het is zo mooi dat God ook mensen kan veranderen. Nou, wat gebeurt hier? Paulus, die komt hier met natte kleren. Als een verzopen kat zou je kunnen zeggen, komen ze eraan op het eilandje Malta. En wat doen deze mensen? Die mensen die gaan een vuur aansteken en dan nodigen ze allemaal uit om bij dat vuur te komen staan. Nou, prachtig om bij dat vuur te komen staan, maar weet je wat ik nou zo mooi vind van Paulus? Paulus is niet zomaar iemand die denkt, nou laat anderen dat maar allemaal doen en ik ga er wel lekker bij staan warmen. Want wat lees je van Paulus in vers 3? En toen Paulus een bos door hout bijeen gehaald had en op het... Paulus die ging net zo hard aan het werk hoor. Paulus die ging ook hout verzamelen. En hij bracht het ook hoewel Paulus een heel andere roeping had. En als het ware door zoveel mensen aangekeken werd van dit is de apostel. Wist Paulus ook wat het betekent om zijn handen uit de mouwen te steken. Er gebeurt iets heel wonderlijks. Want als Paulus een bos hout op het vuur gooit. Dan vliegt er een adder uit die bos hout. Je kunt het lezen, een adder vliegt uit dat, die kruipt uit zo'n bos hout. In vers 3 staat dat. En die bijt zich vast aan de hand van, ergens aan het lichaam van Paulus. Nou, hier kun je ook iets uit leren. De slang is in de Bijbel altijd een beeld van Satan. En als de slang dicht bij het vuur komt, dan kan de slang het niet uithouden. Snap je? Als wij dicht bij het vuur leven, als het heilig vuur zich van God mag ontbranden in ons leven, dan zul je ervaren dat Satan dat niet uithoudt. En dat Satan vlucht. Dat is heel belangrijk. Waar Gods vuur brandt, daar is geen ruimte voor Satan. En dan moeten alle vluchten. Nou, dat zie je, dit principe zie je hier heel duidelijk bij Paulus. Nou, zij dachten van, oh, hij is aan de zee ontkomen. Nou zal de wraakgodin, die zal hem toch niet in leven laten. Nou, ze kijken naar Paulus, wat er gebeurt. Er gebeurde helemaal niets met Paulus. Hij bleef in leven en dan slaat de gedachte van de Maltezen om. En die zeggen dan, oh, het is zeker een god. Nou, dan lezen we dat Paulus opgevangen wordt door Publius. Die beheerde dat eiland namens de Romeinen. Publius, als je nu op het eilandje Malta komt, kun je nog steeds inscripties vinden van deze Publius. Kun je nog steeds terugvinden op het eilandje Malta. De Romeinen hadden daar een soort fort gebouwd om de scheepvaart die er was veilig te stellen. En er was heel veel scheepvaart tussen Egypte, Alexandrië en Rome. Met name heel veel graan haalden ze uit Egypte naar Rome. Nou, de vader van deze landvoogd Publius, die leed aan dysenterie, ingewandskoorts. En dan is het zo mooi dat Paulus naar hem toe ging. En dan staat er heel eenvoudig, en hij deed een gebed. Je kunt het lezen in vers 8. Hij deed een gebed en legde hem de handen op. En met de ziekte van deze vader, van Publius, had God een bijzonder plan. Want toen deze Publius genas, lees je op een gegeven moment dat velen van het eiland Malta naar Paulus kwamen om ook genezen te worden en ook met name te luisteren naar het evangelie. Nou, na 3 maanden daar op het eiland Malta geweest te zijn, varen ze af naar Sicilië. De winter is voorbij, het voorjaar komt, de wind is wat zachter. Ik heb trouwens nog eens even met een oceaandeskundige gesproken over de storm op de Middellandse Zee. U denkt misschien, de Middellandse Zee is een binnenzee en daar stormt het nooit zo hard. Nou, deze oceaandeskundige die zei dat het op de oceaan, op de Noordzee, kan het stormen tot golven van 9 meter hoog, hooguit. Maar hij zei, het is bekend dat het op de Middellandse Zee nog veel hoger de golven kunnen worden. Daar heb je golven van 12, 13 meter hoogte. Hoe dat kan, weet ik niet, maar op de Middellandse Zee schijnt het nog veel erger te kunnen stormen dan op de Noordzee of op de oceaan. Dus dat is misschien wel goed om dat even daarbij te weten. Na 3 maanden varen ze dan af in een schip, waarschijnlijk een graanschip uit Alexandrië, Egypte, op weg naar Rome. En dat graanschip, dat heeft een hele bijzondere naam. U kunt die naam vinden in vers 12. Of nee, vers 11. Dat schip, staat er, had de Dioscuren als kenteken. De Dioscuren. Nou, daar wil ik toch iets over zeggen. Dioscuren, dat betekent letterlijk de twee zonen. Dios is twee, de twee zonen van de god Zeus, de Griekse god Zeus. En die twee zonen, en nou komen er misschien een paar namen die toch wel een beetje bekend zijn. Die twee zonen heten Castor en Pollux. Castor en Pollux, dat waren de twee zonen van Zeus. En op dat schip waren aan elke kant koppen gemaakt van deze twee zonen. Waarom? Omdat zij de beschermengelen waren van dit schip. Zij voeren onder de bescherming van de god Zeus. Nou, vinden we dat niet een beetje vreemd? Onze grote apostel Paulus, die met zo'n schip onder de bescherming van de Zeus, goden, daar in Rome aankomt. Nou, ik vind het wel een beetje een lachertje natuurlijk. Want Paulus had dat natuurlijk helemaal niet nodig, want de vorige keer is heel duidelijk gebleken dat God boven alles staat. Uiteindelijk zie je dan in vers 14 dat ze in Rome aankomen, in Italië aankomen. En dan staat er zo mooi in vers 14, het laatste stukje, en zo gingen wij naar Rome. Weet je, dat vind ik zo mooi, hè? Zo gingen wij naar Rome, op die manier. Op die tijd. Misschien is het goed om daar even een tekst mee op te slaan. Eigenlijk maar een bladzijde verderop. In de Romeinenbrief. Romeinen 1 vers 8. Daar spreekt Paulus zijn verlangen uit om naar Rome te gaan. Paulus heeft hen nog nooit gezien. Want de brief die hier geschreven wordt, is al veel eerder geschreven dan de reis van Paulus naar Rome. En wat schrijft hij dan? In de eerste plaats, in vers 8, dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele wereld, Rome was natuurlijk een wereldstad, van uw geloof gesproken wordt. Want God die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk te allen tijden bij mijn gebeden uren gedenk, biddende. En wat staat er dan? Vers 10. Of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand mogen worden om tot u te komen. Ziet staan? Hier spreekt Paulus zijn verlangen uit om eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand zal worden om... Nou, Paulus had nooit kunnen denken dat hij op deze manier Rome zou komen. Dat is een vreemde manier. Met schipbreuk. Met een god, met een schip wat aan Zeus gewijd is. Komt hij uiteindelijk daar in Rome aan. En ja, als je dat stukje verder leest. Ook in vers 13 van Romeinen 1. Doch ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat om tot u te komen. Waarin ik tot nu toe verhinderd ben. Nou, hier zie je dus heel duidelijk wat het betekent dat daar later staat. En zo gingen wij naar Rome. En als Paulus dan in Rome komt, dan ontmoet hij de broeders. En dan staat er, ik dankte God en ik greep moed. Broeders en zusters, wat kan het een enorme bemoediging zijn om je broeders en je zusters te ontmoeten. Wat zou het goed zijn als we op zondagmorgen met verlangen elkaar ontmoeten. Niet met een kritische geest, niet met verwijten, maar als je verlangend elkaar ontmoet. Dat is gemeente zijn. En al het andere maar gewoon eens eventjes van je af laten glijden. Nou, Paulus die kreeg zoveel moed en hij dankte God dat hij zijn broeders zag. Nou, nog iets verder. Dan lezen we dat Paulus in Rome komt. En dan krijgt hij in Rome, hoe is het mogelijk? In vers 16 bijvoorbeeld staat dat. Dan krijgt Paulus zijn eigen huis. Er staat zelfs op een gegeven moment in vers 30, en hij bleef de volle termijn van 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning. Hij kreeg een eigen huis met veel vrijheid en een soldaat erbij. Nou, er staat ook dat Paulus zegt in vers 20, dat hij een keten draagt. Ziet u staan in vers 20? Hij draagt een keten. Waarschijnlijk is het zo dat er om de enkel van Paulus een ijzeren keten was die ergens in het huis vastgemaakt was. Hij moest wel in het huis blijven. Maar hij kreeg wel heel wat vrijheid in dat huis. Maar hij had wel huisarrest. Ja? En daar had hij alle mogelijkheden om de Heer te dienen. En dan zien we dat Paulus een afspraak maakt met de Joodse voormannen. Dat staat in vers 17. Als Paulus daar 3 dagen in zijn woning is, dan maakt hij een afspraak met de voormannen der Joden. En dan komen deze mannen op een bepaald moment. In vers 23 staat dat. En nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf. Wie hij met nadruk het koninkrijk Gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe. Nou, hier zie je dus dat Paulus de Joden uitnodigt en hen, als het ware, vertelt, leert over het koninkrijk van God. En wat denkt u, waar heeft Paulus het dan over? Kunt u enig idee vormen als Paulus het heeft? Hè? Dat staat hier in het vers wat we gelezen hebben, vers 23. Wie hij met nadruk het koninkrijk Gods voorstelde. Wat moeten we ons daarvan voorstellen? Wie zou dat weten? Als Paulus het heeft over het koninkrijk Gods, waar heeft Paulus het dan over? Toen was het stil. De Jezus, de gekruisigde. Is dat het koninkrijk Gods? Het heil voor de volken. Ja? Daniel zegt, na het Romeinse Rijk zal de God des hemels een koninkrijk oprichten. Dat is Gods koninkrijk op aarde. En daar heeft de Heer Jezus 40 dagen over gesproken voordat hij naar de hemel ging. Hij heeft 40 dagen over het Koninkrijk Gods gesproken. En wat was toen de vraag die de apostelen aan het einde stelden, vlak voordat... Wie weet dat van u? Wat was nou de laatste vraag die de apostelen stelden voordat de Heer Jezus naar de hemel voer? Na afloop van die 40 dagen over het Koninkrijk Gods. Nee. Herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Het gaat hier om het koninkrijk Gods opgericht in Jeruzalem. Paulus probeert het Joodse volk te overtuigen. Christus is gekomen, de Messias is gekomen om zijn koninkrijk, het koninkrijk van God hier op aarde op te richten. Dat was het doel van Christus komst. En dat legt hij uit, staat er, vanuit Mozes en vanuit de profeten. Hij spit met hen dat hele Oude Testament door. En hij zegt, kijk eens, dat was nou Jezus. Jezus de Nazoreër, die zou komen om het koninkrijk van God hier op aarde op te richten. Dat heeft Petrus ook steeds gezegd. Deze Jezus is de Christus. En dat is Paulus' missie geweest onder het Joodse volk. Om steeds maar weer opnieuw aan de Joden te vertellen, deze Jezus is de Messias. En hij kwam om het koninkrijk op aarde op te richten. Maar jullie hebben hem verworpen. Jullie hebben hem gekruisigd. En dan zeggen de mensen tegen Petrus, ja, wat moeten we dan doen? En dan zegt Petrus, kom tot bekering. Ik heb daar gisteren met de jonge lui nog eens even over gesproken. Dan zegt Petrus, kom tot bekering en doe boete. Want weet je, als je dat doet, als het Joodse volk, want Paulus sprak, of Petrus sprak toen het Joodse volk aan. Als jullie dat doen, dan zal de Heer Christus zenden en zullen de tijden van verademing en wederherstelling van alle dingen komen. Weet je wat Petrus daar zei? Ik heb het u een tijdje geleden gezegd. Petrus zei, als nu het Joodse volk tot bekering komt en de Jezus aanvaardt, dan komt de Jezus terug en dan wordt alsnog het Messiaanse Rijk hier op aarde opgericht. Maar toen heeft het Joodse volk met Pinksteren voor de tweede keer de Messias verworpen. Weet u waarom? Wie kan mij vertellen, waarom heeft het Joodse volk toen voor de tweede keer, toen Petrus zei, als u je nu bekeert, dan gaat God zijn koninkrijk oprichten. Waarom heeft het Joodse volk voor de tweede keer toen de Messias weer verworpen bij monden van David? Wie weet waarom? U kunt het antwoord vinden in Romeinen 11 vers 11. Makkelijk te onthouden. Een open boek tentamen. Waarom heeft Israël toen de Jezus... Precies. De eerste keer is het zo dat de Joden die de Jezus verworpen hebben, zodat hij het lam van God werd en onze zonde weg kon dragen. De tweede keer heeft het Joodse volk de Messias verworpen. Waarom? Zodat het heil naar de heidenen kon gaan. En dat er nog 2000 jaar tussen zit voordat de Heer zijn koninkrijk op aarde opricht. En wanneer gaat de Jezus zijn koninkrijk op aarde oprichten? Als het Joodse volk tot geloof komt. Dat valt samen. He, dan zullen ze hem zien die zij doorstoken hebben. Dan zullen ze boete doen, dan zullen ze tot bekering komen. En dan richt God zijn rijk op hier op aarde. Nou, zo is Paulus bezig geweest met het Joodse volk. Om dat duidelijk te maken. Waarom de Heer Jezus gekomen was. En dan zie je uiteindelijk dat de Joden die daar met Paulus samengekomen zijn. Sommigen die gaven er gehoor aan. Maar anderen bleven ongelovig, staat er. En dan staat er in vers 25. En zonder het eens geworden te zijn, in Handelingen 28, gingen zij uiteen. Broeders en zusters, hier komt, dit is een heel belangrijk moment. Zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uiteen. En hier zie je een splitsing, hier zie je een scheiding. Hier zie je een scheiding plaatsvinden, waardoor uiteindelijk het Joodse volk helemaal verstrooid is over de hele wereld. Ze gingen uiteen. Hier zijn eigenlijk de gemeente van Jezus Christus en het Joodse volk uiteen gegaan. En wat zegt Paulus dan? Zegt Paulus, ook dit is aangekondigd in Jesaja, vers 26. Ga heen tot dit volk, en daar wordt het volk Israël mee bedoeld. En dan zegt hij, met het gehoor zult gij horen, maar je zult het niet verstaan. Ziende zult gij het zien, en je zult het niet opmerken. Het hart van dit volk is vet geworden. En hun oren zijn hardhorend geworden. Hun ogen hebben ze toegesloten, opdat ze niet zien met hun ogen. En hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan. En ze zich bekeren. Hier zie je dat Paulus zegt, er is een verharding over Israël gekomen. Een blindheid over Israël gekomen. Ten gunste van ons. Om ons te kunnen redden. Een van de dingen die hier belangrijk is, dat is dat God zich openbaart aan het volk van Israël door horen, zien en het hart. En dan staat er in vers 28, het zij u dan bekend dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden wordt. En hier zie je dus de overgang. Hier wordt Israël als het ware voor een bepaalde tijd losgelaten. Ze gaan uiteen. En wat staat er dan? Nou gaat Paulus naar de heidenen. En wat staat er dan? Die zullen dan ook zien? Horen. Niet zien. Dat is het verschil. Israël komt tot geloof omdat ze het zien. Zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Dan komt Israël tot geloof. En de heidenen, de niet-Joden, komen tot het geloof niet door wat ze zien, maar door wat ze horen. En dat is Gods principe. Dat is het principe van vandaag, dat wij niet tot geloof komen omdat we het zien, of omdat we het voelen, of omdat we het ervaren, maar omdat we het geloven, omdat het er staat in de Bijbel. Dat is het fundament van ons geloof, het woord van God, de Bijbel. En heel veel mensen willen eigenlijk alleen maar geloven omdat ze het zien. Ja, en dan is het misschien wel goed om dat even het laatste stukje te lezen. Vers 30 en 31, en dan gaan we met elkaar bidden. Dan staat er in Handelingen 28, vers 30 en 31. En hij bleef de volle termijn van 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning. En ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods. En onderricht gevende aangaande de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering. Hoewel hij een keten aan zijn enkel had, staat het toch zonder enige belemmering. Paulus die voelde zich zo vrij. En door de Heer zo gebruikt. Nou, en weet u? Daarmee eindigt Handelingen. Als ik Handelingen lees, het laatste vers, zonder enige belemmering, dan denk ik, wat is dit boek afgebroken? Ineens houdt het op. Er is geen boek in de Bijbel wat zo afgebroken is dan het boek Handelingen. Weet u waarom? We leven nu in Handelingen 29. Want God gaat door met zijn handelingen. God gaat door ook vandaag. Hij houdt niet op. En de Heer gaat zeker ook door. Ook in ons leven, onze tijd. Goed.